Ik ga wat langer mee in het evangelie. En op de vraag van Lodewijk even wat ik bij het arts doe. Nou, ik doe er niet zoveel. Ik spreek er af en toe, doe er wat mee met de nazorg. Maar ik ben daar gekomen in het hele Trin-gebeuren. 14 dagen nadat mijn vrouw stierf. 3,5 jaar geleden werd ik getroffen door de grootste catastrofe van mijn leven. Na 33 jaar gelukkig getrouwd te zijn. En alles met mijn vrouw samen te hebben gedaan. Bediening. Samen voor de Heer gaan. Alles van bijbels smokkelen tot werken onder zigeuners in Spanje. Van alles hebben gedaan. En zij werd ziek, zij kreeg kanker. En ondanks alle inzet en de gebeden en het geloof stierf zij. En ik heb haar zelf tot het einde toe verpleegd. Toen dat gebeurd was, kun je rustig zeggen, was ik totaal ontredderd. Want ik was fysiek gewoon totaal aan mijn eind. Want je slaapt natuurlijk de laatste weken slaap je nauwelijks meer. Het was gelukkig dat mensen van mijn gemeente me gewoon kwamen beschermen en zeiden, Gordon, je gaat gewoon naar bed. En je gaat niet daar beneden naast je vrouw op het matrasje liggen, maar je gaat gewoon naar bed en wij waken 's nachts, want dat gaat niet meer goed. Dan, anders was ik er helemaal doorgebrand daar. En fysiek was ik aan mijn eind. Emotioneel was ik totaal aan mijn eind. Want, nou ja goed, iedereen die weet iets van kanker, dat gaat op en neer, hè? Het gaat op en neer. Dan zijn van die momenten dat je denkt, ja, ja, zie je wel, God doet een wonder, het gaat weer goed. En dan, plop, dan gaat het weer mis. En dat zaagtand effect, dat maak je 10 keer mee. En 10 keer over is je geloof vast en zeker, dit gaat goed komen. En dan gaat het mis. En dan heb je een totaal, met je emotioneel ben je door een rollercoaster geweest. Dat werkt ook niet meer. En ja, qua de geest. Qua de geest, ja. Ik heb geen vragen gesteld. Geen waarom vragen gesteld. Heeft ook geen enkel nut. Ik heb me ook niet verstopt. Ik ben gelijk gewoon doorgegaan naar de gemeente. Een dikke week later sprak ik zelf alweer. Ik denk, ik ga er niet mee stoppen. Maar ik was wel in een situatie dat ik dacht, kan ik nog wel? Kan ik nog wel? Het was toen nog zo dat je maakte je voorbereiding van de preek op de computer. En dan ging mijn vrouw, Henny Delina heette ze, er met een rode pen langs. En dan werd het beter van. Dus alles wat ik deed was samen. En ik dacht, kan ik nog wel verder? Kan ik nog wel verder? En dan, je bent totaal ontredderd. En dan heb je eigenlijk, ja, je hebt eigenlijk maar één goede keuze. En dat is te zeggen, help. Help. Toen heeft hij mij geholpen. Hij heeft mij getroost zoals een moeder een klein kind troost. En ik leerde daarbij een dimensie van God kennen die mij tot dusver onbekend was. Ik moet zeggen, ik kwam uit een heel degelijk gereformeerd nest met strenge ouders die ons de wetten en voorschriften van God voorhielden. Ik ben daar nog dankbaar voor. Maar zij kwamen uit een wereld waarin weinig affectie werd getoond. En waarin vooral werd gezegd wat je niet goed deed. En complimenten heb ik in mijn hele jeugd nooit gehad. Toen ik 16 was, ik was een hele vroege leerling, haalde ik mijn eindexamen gymnasium. En toen hoorde ik via via dat mijn vader ergens anders over mij had opgeschept. En tegen mij zei hij niet dat hij trots op me was. En ergens, ik bedoel, we kunnen het nou over allerlei complexen gaan hebben, maar dat heeft ook weinig nut. Maar ergens had ik naar God toe ook een beetje het gevoel dat er nooit genoeg was. Dat ik niet genoeg bad, niet genoeg evangeliseerde en echt wat, ik heb heel wat gedaan hoor. Dat het niet genoeg was, dat ik niet heilig genoeg. Er was eigenlijk altijd in mijn gevoel naar God toe iets van een tekort. En als ik dan zo 's ochtends de Bijbel opensloeg, statistisch kom je dan meestal terecht bij een van die oud-testamentische profeten. Hebben jullie dat ook? En dan staat er weer WU, WU, weet je wel. En dan de intuïtieve eerste gedachte was, wat is er mis met mij? In plaats van dat ik nou gewoon dacht, van dat is niet voor mij. Dacht ik toch ergens van, ja weet je, dat is vast omdat ik, niet genoeg, hè? Dan vul maar in. In deze periode van ontreddering openbaarde God zich als een moeder. En die heeft mij gewoon totaal heel gemaakt. Intens getroost. Ik ontdekte meer dingen. Kijk, we hebben net zo'n mooi lied gezongen van ik geef mijzelf aan u, ik geef mij over aan u. En ik weet dat jullie dat serieus bedoelen. Ik zou dat 10 jaar geleden ook serieus gezongen hebben. En toch had ik zelf de controle. Toch had ik zelf de controle. Maar als alles in je leven knapt en je niet meer weet hoe je verder moet, dan heb je ook geen controle meer. En dan ga je beseffen wat surrender, overgave, dat dat veel dieper gaat dan het zeggen en het bedoelen. Maar dat is ook de controle uit handen geven. En dan wordt het serieus. En goed, hoewel ik al zo lang de Heer ken, al zo lang in de dienst van de Heer sta, ik ben jullie niet bekend, maar goed, ik gaf jarenlang les op In de Ruimte, op wat nu Azusa Bijbelschool heet. Ik ben niet iemand van de grote podia, niet een... Dat is helemaal niet belangrijk. Maar veranderde ik in 1 jaar meer als in de 30 jaar daarvoor. En dat had alles te maken met totale overgave. Zonder reserve. Gewoon omdat ik niks meer in de handen had. Heel kwetsbaar was ik geworden. En hij heeft mij totaal heel gemaakt. En af en toe is er nog wat. Dan zegt hij, nou vandaag is dit aan de beurt. En dan maakt hij dat ook nog heel. En hier staat dus iemand die eigenlijk heel erg gelukkig is. In dat alles is het horen van de stem van God wezenlijk. Tevens is dat het grote probleem, zelfs in de evangelische Pinkstervol evangelie, hoe je het dan wil noemen, is dat het grootste probleem. Wij zeggen wel veel tegen God, maar hoeveel horen we eigenlijk van hem? Ik kan een hele hoop over, daar ga ik straks wel wat over vertellen. Hoeveel horen we eigenlijk van hem? Mijn vrouw had een vreselijk leven achter de rug. Zij was veel ouder dan ik. Zij kwam uit Groningen. Ze kon ook lekker zo knauwen, weet je wel. Af en toe, als ze heel enthousiast was, begon ze daarmee. Ze was veel ouder dan ik. Ze had een vreselijk leven achter de rug. Haar vader was een nazi, haar moeder een zigeunerin. En er waren heel wat mensen die in haar leven gezegd hebben, Henny, de eerste naam, Henny Delina heette ze, je moet een boek over je leven schrijven. Zij kon dat gewoon niet aan, omdat ze gewoon die dingen niet meer wilde terughalen. De misère, de oorlog, alles. En toen had ik al tegen haar gezegd, ik doe het wel. Toen zei ze, dat kun je niet. En 2 maanden voordat ze stierf ben ik eraan begonnen. En ik heb het afgemaakt. Dat is dit boek. Het heet Delina. En het is een... Ja, oké. Okay. Weet je, je gaat straks maar even kijken. Het is gratis. Zit daar nog een addertje onder het gras? Nou weet je, je mag de Heer vragen of je er iets voor zou kunnen geven. Maar het hoeft niet. Zo simpel is het. Het is dus gratis. Het is dus genade. En er zijn er inmiddels al... ik ga er niet over opscheppen. Heel wat onder de mensen. Is er iemand die het hier gelezen heeft? Helemaal niemand hier? Petra heeft gelezen. Oké. Okay. Die vond het goed. Oké. Okay. Dus Petra vond het goed. Dus je gaat straks maar kijken. Ik heb er nog een paar, want ik ben bijna helemaal door de 4e druk heen. Oké. Okay. En dat is een heel mooi boek geworden. En de opbrengsten daarvan gaan naar zendingsprojecten op dit moment in Suriname, Thailand en op Balkan. Gisteren gekomen uit Polen. Dit boek, en dat gaat over de laatste 3 jaar van mijn leven. En dat heet Verhalen van een Beminde. En het staat vol met gekkigheid. Het staat vol met de liefde van God. De vaderlijke en moederlijke liefde van God. Hoe hij, een mens die er... Kijk, want dat wil ik er wel bij vertellen. Ik ben de meest zielige van jullie allemaal. Ik bedoel, mijn vrouw is dood. Ik heb geen kinderen. Ik heb niemand. Ja, een oude moeder van 85... En een zusje in Australië. Maar niemand die zo dicht bij mij staat. En je zou kunnen zeggen, ik ben een dorre boom, maar alles behalve dat. Het staat vol met lol, gekke dingen. Want als je namelijk met de Heer gaat wandelen, dan wordt het één chaotische, goddelijke orde. Als Hij in controle is, lieve mensen, dan weet je, nou ja, goed, dat is zo bizar. Bizar waar je terechtkomt. Dan denk je, hè, ben ik dat? Sta ik daar? Zo vreemd allemaal. Zo raar, ook zo leuk, ook zo dynamisch. Een van de dingen die ik daarin beschrijf is ontmoeting met een oude Amerikaanse profeet. Misschien een enkeling van jullie hem ooit heeft gezien of ontmoet. Hij heet Harry Kaufman. Ik ontmoette hem bij vrienden thuis. Hij begon over mij te profeteren. Ik dacht, dit is het. En ik vraag altijd, hoe heb je dat gekregen? Ik profeteer zelf ook, al heel lang. Maar dit was van een orde dat ik dacht, oei, dit is sterk. Dit is sterk. En ik vraag altijd, hoe heb je dat gekregen? Ik heb het ook Jan Zijlstra gevraagd, hoe heb je dat gekregen? Zal ik het jullie vertellen? Nee, jullie willen het niet eens weten. Oké. Wie wil het weten? Oké. Goed, ik heb het hem gevraagd. Ik zeg, Jan, hoe heb je dat nou gekregen? Ja, want ik wil het ook hebben. Zijn er mensen hier die het niet willen hebben? Zijn er mensen die het wel willen hebben? Kijk, goed zo. Goed. Dus ik vroeg hem, Jan, hoe heb je dat nou gekregen? En hij zei tegen mij, ik was al 55. Klinkt dat niet hoopvol? Ik was al 55. Ik heb altijd voor zieken gebeden en er gebeurde bijna niks. Net genoeg om de moed niet te verliezen. Dat klinkt toch hoopvol? Want zo zijn de meesten van ons er toch ook aan toe, toch? Ja, toch? Af en toe gebeurt er wat, meestal niks. Hè? En laten we nou eerlijk zijn. Ja, ik zie het wel toenemen hoor, en behoorlijk. Maar toen ik het hem vroeg, was ik zelf 53. Ik denk, oh, dan heb ik nog 2 jaar. Maar goed, oké. En toen zei hij, ja, en toen... Ik ben dus altijd, heb ik dat gedaan, er gebeurde bijna niks. Net genoeg om de moed niet te verliezen. En ineens kreeg ik de profetische woorden over. En toen begon het gewoon. Toen vroeg ik ook van, hoe krijg ik het nou ook? En toen zei hij van, kom maar veel kijken, dan slaat het wel over. Oké. Ik heb het ook Hans Koornstra gevraagd, die woont in Zeewolde toevallig. Kent iemand Hans Koornstra? Zegt het bepaalde mensen nog wat? Vroeg een genezingsbediening. Ik zeg, Hans, hoe kan ik dat nou krijgen? En wat heeft jou nou het meest gestimuleerd om dat te krijgen? En hij zei, het meest heeft mij gestimuleerd dat ik vertaler was van andere genezingspredikers, buitenlandse genezingspredikers, en dat ik er met mijn neus bovenop stond. En weet je, en dan gaat je geloof gewoon groeien en dan gaat het gebeuren. Dus wil je nou weten van, hoe krijg ik ook een gave van genezing? A, doorgaan. B, go where the action is. Daarom ga ik naar Arg. En Trin, go where the action is. Want kijk, ik ben altijd zelf aan het woord. En dan denk ik, nou dan ben ik een keertje niet aan het woord. En dan ga ik maar waar de action is. Ik ga altijd, als er ergens iets te doen valt, iets leuks te doen valt, ga ik er altijd heen. Want dan denk ik, oké, weet je, daar kan je altijd iets van meepikken en iets van leren. En anders bid je wel zelf voor mensen, dan zegen je anderen. Maar je kunt altijd iets oppikken van anderen. Dus ik ben een oppikker, ik pik altijd iets op van anderen. En ik wil overal wat leren. En dan denk ik, hé, dat is een goed idee, denk ik dan. Dat ga ik ook doen, of zo. Ach, weet je, dat ze allemaal hele lange verhalen worden. Lees die 2 boeken maar, ze zijn toch gratis. En stop wat in de sendingspot dan. Hè? Dat is ook altijd leuk. Dan kan ik weer een volgend boek uitgeven. Dus, maar dat ga ik niet allemaal nou vertellen. Dat kun je gewoon lezen. Oké. Oh ja, ik was bezig met onze broeder Harry. Ik vroeg aan Harry, dus Harry Kaufman, die oude, bijna 80 jaar oude Amerikaan. Ik zeg, hoe heb je dat nou gekregen, deze profetische gave? En toen zei hij tegen mij, ik was zendeling op Kodiak Island. Dat is een eiland van Alaska, ligt voor de Canadese kust. En hij was dus zendeling onder de Inuit. Oftewel Eskimo's, Indianen, die lui, weet je wel, met die totempalen enzovoort. En goed. En hij zegt, ik heb 2 jaar lang in het bos rondgelopen om met God te praten. Zegt, iedereen verklaarde mij voor gek, alleen mijn vrouw begreep het. 2 jaar lang met God gepraat. En toen dacht ik, zie je wel, er is geen achterdeur bij God. Er is een voordeur bij God. Wil je zijn stem goed leren verstaan, dan moet je er tijd in investeren. Zo simpel is dat. Het is prima hoor, er zijn... goed, ik moet even stokpaardje. Je kunt wel overal importatie gaan halen. Weet je wel, iedereen die je de handen oplegt. Ik wil Heidi Baker en zo, je kunt allemaal wel even, weet je. Sommige mensen hebben daar heel veel aan. Misschien heb ik er ook wel wat aan, maar dat moet dan nog openbaar worden. Het heeft mij in ieder geval tot op heden geen klap geholpen. Want dat is geen authentieke zalving. Zie, als je daar hand op legt, ik kan het omvallen ook. Maar weet je, dat lekt. Dat is een lekkende zalving die je dan krijgt. Die loopt weer weg. Echte zalving is authentiek, die moet je zelf verdienen. Nou ja, verdienen. Maar je moet er ook in investeren. Als je Gods stem wil verstaan, dan moet je niet denken dat ineens, weet je wel, de onweer, zoals bij... Hè? Kijk, hij heeft veel genade. Hij weet niet eens wat hij zegt en begint al te onweren. Maar ik behoor niet tot die categorie. Bij mij gaat het allemaal wat lastiger. Ik moet er vaak meer in investeren. Maar sinds dus dat ik Harry heb ontmoet, loop ik dus iedere dag 1,5 tot 2 uur in het bos. Geen hele dagen, dat is niks voor mij. Maar 2 uur loop ik toch wel graag in het bos. En dan loop ik met God te praten en dan spreekt hij tegen mij. Het heeft mijn leven totaal op de kop gezet. Want hij trok mij in een avontuur. Hij daagde mij uit tot dingen die ik nooit gedurfd had. En hij leerde mij om de controle over mijn leven heel diep af te leggen. Ook daar ga ik nog niet te veel over verklappen. Want het grote probleem van ons zijn 2 dingen. Controle en de eigen agenda. Zonder te weten bidden velen van ons het Onze Vader op de volgende manier. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Mijn koninkrijk komen. Mijn wil geschieden op aarde zoals de uwe in de hemel. Natuurlijk bidden we het niet zo, maar het is wel zo. Want hoe bidden wij? Nou goed, wij gaan de Heer groot maken en dan zeggen we: Heer, zegen dit, Heer, zegen dat, Heer, zegen dat. Ik heb die ontmoeting, zegen dat, zegen dat, zegen dat, zegen dat. Amen, dank u wel, Heer, en dan gaan we. Waar in dat gebed zit die fase van: Heer, wat is uw wil voor deze dag? Wat is eigenlijk uw bedoeling met mijn leven? Wat wilt u eigenlijk van mij? En waar is dat moment we zeggen: Heer, I will surrender. Knap spannend is het hoor, knap spannend. Maar het is wel uitdagend, het is super. Zijn agenda op ons leven. En weet je, als zijn agenda op ons leven is, dan klopt alles. Ik moet af en toe ketterse dingen zeggen. Maar als je staat in de wil van God, even overdrijven, dan hoef je helemaal niet meer te bidden. Ik zeg dat even om jullie even te plagen natuurlijk. Want hoe kom je in die wil van God? Natuurlijk door voortdurend met hem te praten. Maar in die wil van God dacht je dat je dan hoeft te bidden om zegen. Dat is inclusief. Als je in de wil van God gaat, hoef je niet te vragen van: Heer, zegen dit, Heer, zegen dat, Heer, zegen zus. Hij heeft gezegd: ga erheen, je gaat erheen en het wordt gezegend. Klaar, zo simpel is het. Hoef ik niks, niet bedelen, zeuren, lange bidstonden, vasten. Nee, als je staat in de wil van God, dan werkt het gewoon. Soms snap je het niet, maar het werkt. Terwijl als je je eigen wil hebt, nou dan bid je je knieën blauw hoor. Om God te manipuleren. En vaak lukt het ook nog niet. En weet je wat dat erg is? Dan worden we ook nog boos op hem. Ik had er nog wel zo voor gebeden. Het was een jong stel, zeg. En reisluchtige jongelui. En ze gingen dus trouwen. En het eerste wat ze deden was een camper kopen. Want ze wilden zwerven. Zeg, en ze kopen die camper. En op de terug van de verkoop loopt die motor vast. Kwaad dat ze waren. We hadden er nog wel zo voor gebeden. Maar de vraag of het überhaupt Gods wil was dat ze voor zichzelf, want het ging voor henzelf, hè, ze gingen niet mee naar het zendingsveld of zo, voor henzelf hè, een paar jaar zouden gaan toeren over de wereld, of dat überhaupt Gods plan voor hun leven was, die vraag hadden ze zich nooit gesteld. Zie je, en dan wordt het bidden dat die auto weer gerepareerd wordt enzovoort, en bidden om centjes, en allemaal even ingewikkeld. En ondertussen ben je zwaar gefrustreerd omdat je gebed niet verhoord wordt. Maar het heeft te maken met een veel diepere surrender, een veel diepere overgave. Heer, wat is uw wil voor mijn leven? En weet je dat God altijd spreekt? Ja, dat wist ik ook niet altijd hoor. Maar eigenlijk wil hij heel makkelijk spreken. God spreekt namelijk heel graag. Hij heeft ons gemaakt om met ons te communiceren. Daarvoor heeft hij ons überhaupt gemaakt, om met ons te communiceren. En weet je, wij zijn vaak als christenen ook bezig met halve communicatie. Wij zeggen wel veel tegen hem, maar wat horen wij nou terug? En dan denk je dat God niet spreekt, maar hij spreekt namelijk wel. Alleen wij horen het niet. Waarom horen wij het niet? Omdat we eerst wachten tot het probleem zo groot is geworden. Dat we het helemaal hebben uitgemaald. Doen jullie dat ook? Deed ik ook altijd, weet je wel. En dan heb je alle 10 en 30 mogelijkheden tegen elkaar afgewogen. En dan zeg je, Heer, wilt u ook nog wat zeggen? Nou, daar komt de Heer helemaal niet meer doorheen. Als je eenmaal aan het malen bent, ben je veel te laat. Even nou voor de jonge mensen onder ons. Het gebeurt regelmatig dat zo opgeschoten tieners naar me toe komen. En zeggen, ja, ik heb volgende week eindexamen. Of ik ben net geslaagd. En dan weet ik niet wat God wil met mijn leven. Of ik nou naar een bijbelschool moet gaan. Of medicijnen moet gaan studeren. Of eerst een jaar zal gaan reizen. En natuurlijk ga ik er serieus op in. Maar ik denk, dit had je een half jaar geleden al kunnen weten. Natuurlijk. Want als je gewoon een leven had gehad, ik ga dat jonge mensen heus niet verwijten, maar als je een leven had gehad, een communicatie met God, had je het al lang geweten. Had je het al lang geweten. Want God praat heel graag. Maar wij wachten op het moment dat we onszelf helemaal in verwarring hebben gebracht. En dan vinden we dat God nog moet spreken. En God spreekt dan ook wel, maar door al die geluiden, die stoorgeluiden die we inmiddels zelf hebben opgeroepen, horen we het helemaal niet meer. Want God spreekt op een hele subtiele, intuïtieve manier. Ik weet niet of hier het boek van Mark en Patty Virkler bekend is. Over de rechter en de linker hersenhelft. Wie zegt dat wat? Niemand zegt dat. Jij zegt dat. Oké, goed. Maar de meeste mensen zeggen dat niks. Oké. Wij hebben 2 hersenhelften. Dat wisten we allemaal wel. Er zit een naadje in het midden, weet je wel. En vrouwen hebben meer connecties tussen die 2 helften als mannen. Die zijn dus altijd weer in het voordeel. Ik wil die ongelijke verdeling ook altijd. Maar goed, goed dan ook maar. Ze hebben ook nadelen hoor. Maar goed. Oké. En nou het punt is, aan deze kant, aan de linkerkant, daar zit onze ratio, ons overleg, onze herinneringen, onze opgeslagen kennis. Aan de rechterkant zit onze verbeelding, ons ruimtelijk voorstellingsvermogen, onze intuïtie, onze fantasie. Zulke soort dingen zitten aan de rechterkant. God is rechts. Of dat ook politiek geldt, weet ik niet, maar hij is rechts. En wel uitsluitend rechts. Als ik probeer Frans te spreken, ik ben het een beetje vergeten, het is lang geleden. Dus als ik het probeer, weet je wel. En ze zouden elektroden op mijn hoofd zetten, dat kent tegenwoordig, hè, van die lampjes erop. En dan zie je direct dat die linkerkant helemaal aanbrandt. Al die lampjes gaan aan. Want het ratelt aan alle kanten. Ik moet de kennis van zoveel tientallen jaren geleden moet ik weer proberen op te diepen, weet je wel. Dus dat gaat allemaal hier gloeien aan de linkerkant, waar het allemaal diep is opgeslagen. Dat brandt allemaal. En ik ben bezig mijn kennis op te diepen en Frans te spreken. Als ik nou in tongen spreek, kan je lachen. Dan gaat die kant branden. Want tongen spreken is een intuïtieve taal. Wie van jullie spreekt er in tongen? Oké, gelukkig heel wat. Weet je weet toch immers niet één woord van tevoren wat je gaat zeggen? Toch? Tenminste, ik er niet hoor. Het gebeurt gewoon. Maar ik weet echt geen halve zin van tevoren hoe het ongeveer gaat klinken. Dat weet ik echt niet. Dat wordt continu geïnspireerd. Ik denk er geen seconde over na. Het komt niet eens hier. Het komt niet eens aan de linkerkant. Het gaat rechtstreeks van mijn intuïtie uit mijn mond. En dan brandt dus dit. Het hele punt is dat openbaring van God is nog nooit tot stand gekomen door overleg. Door erover na te denken. Door plussen en minnen met elkaar op te tellen en af te trekken. Is dan die linkerhelft waardeloos? Nee, die is heel goed om dingen op te tellen en dingen af te trekken. Daar is hij heel goed voor. En om te redeneren is het heel goed. Om over dingen na te denken is heel goed. Prima, belangrijk, heeft God ons niet voor niks gegeven. Maar dat is niet de plek waar de openbaring geschiet. En dat is het grote vergissing dat wij denken dat openbaring tot stand komt door erover na te denken. Nou, dan komen we misschien tot bepaalde slimme inzichten, levenservaring enzovoort. Dat is allemaal mooi. Maar het is geen openbaring. Openbaring komt altijd in stand. En dat komt, de Bijbel zegt, in de droom, in een gezicht, in een ingeving, een woord. Het is er zomaar en je hebt er niet over nagedacht. Als je erover nagedacht hebt, is het al geen openbaring meer. Dan is het gewoon erover nadenken. Dan zeg je, nou, ik heb erover nagedacht, ik denk zo. Ach, ik moet wel eens lachen. Ik had een keer een gesprek met een vrouw van een oudste ergens in het land. En ze zei, Gordon, ik heb echt een serieus probleem. Weet je, dit is niet geldig voor hier hoor, dus trek het je niet aan. Maar ze zegt, die broederraad van ons, die sparen altijd de kool en de geit. En ze willen ook altijd de ongeestelijke mensen ter willen zijn. En dan komt mijn man thuis van de broederraadsvergadering en dan zegt hij, ja, we hebben dit en dat besloten. En dan zeg ik tegen hem van, hoe kun je dat nou doen? Je weet toch dat dat een foute beslissing is? Ja, maar anders wordt broeder X weer boos. En zuster Y kan daar ook niet tegen. En dus hebben we maar zo besloten. En dan zegt ze tegen de man, ja, maar op die manier hou je eigenlijk het werk van de geest in de gemeente tegen. Dus volgende week komt die man in de broederraad en zegt, ik heb er nog eens met mijn vrouw over gehad. En ik ben tot een veranderd inzicht gekomen. En zo moeten we het doen. Nou, je snapt natuurlijk wel, dit gaat helemaal niet goed. Want die overige broeders die denken, de vrouw van Arie, zal ik maar zeggen, die bemoeit zich met onze zaken en die is altijd maar lastig. En hebben we net een goed compromis en dan komt zij er weer tussen. En kortom, dat gaat een beetje lastig. Dus zij vertelde me dat hele verhaal en ze vroeg mij om raad. Dus ik zei, joh, weet je, nadenken. Ik zeg, joh, weet je, je maakt jezelf totaal onmogelijk. Ze krijgen langzamerhand een hekel aan je. En ze gaan je vervelend vinden. En op den duur zit je zelf ook niet meer lekker in de samenkomst. Weet je, je man is oudste. Laat hem nou. Als je er steeds tussen gaat zitten, weet je, dan maak je jezelf het leven onmogelijk. En het is gewoon moeilijk. Maar goed, zeg ik, weet je, ik zal ook even voor je bidden en kijken wat de Heer zegt. Dus ik leg hand op de schouder. En ik begin daar te profeteren. En de Heer zegt, blijf jij maar lekker de luis in de pels. Zeg de waarheid maar. Het is je roeping om de waarheid te zeggen. En de puntjes op de i te zetten. En ga daar maar lekker mee door. Dat is het leuke van de Heer. Hij weet het altijd beter. Maar het hele punt is dus. Dat dus ons verstand komt ook niet verder dan wat verstandelijk is, wat controleerbaar is, wat aanvaardbaar is, wat wij denken dat werkt. Is onderworpen aan de beperkingen van ons denken en onze mogelijkheden en onze onmogelijkheden. Maar onze geest, onze intuïtie, ontvangt rechtstreeks van God. Zoals Hij tegen dingen aankijkt. En dat is wonderlijk. Dat is wonderlijk. Ik heb daar zelf heel veel in moeten leren. Ik herinner me wel een paar jaar terug. Ik vertel verhalen, dat zei ik al. Ik ben verhalenverteller, dus ik kan het ook niet helpen. Ik leid in Zeewolde healing rooms. Nu 5,5 jaar. Heerlijke bediening. We hebben inmiddels voor 1,000 mensen gebeden. Prachtige dingen die daar gebeuren. Fysieke genezingen, geestelijke genezingen, innerlijke genezingen. Prachtig. Op een moment zit ik op overleg met de broederraad van onze gemeente. Ik ben geen voorganger, is niks voor mij, moet ik ook niet doen. Gaat helemaal mis als ik het ga doen. Ik heb het 2 jaar gedaan, ging helemaal mis. Dus, moet het niet doen, is mijn roeping niet. Oké, maar we hadden overleg met de broederraad van de gemeente. En die zaten er echt met een probleem, zeg. Er was iemand, een gezin, dat had zichzelf in de schulden gewerkt. De broederraad had besloten om deze mensen even uit de schuldsanering te helpen, hen een bedrag voor te schieten. En ze hadden die man ook weer aan een nieuwe baan geholpen. Maar wat gebeurt er? Die man maakt op zijn nieuwe werkkring, de eerste beste dag, maakt hij ruzie. Want het is daar om 12:30 lunchen, maar hij had om 12:00 al honger. Dus hij zei, ik wil nu eten. En die baas zei, nee, wij lunchen hier van 12:30 tot 13:30 en niet van 12:00 tot 13:00. Ja, maar ik heb nu honger. Ja, oké, okay, dan wacht je maar een half uurtje. Nou, dus toen liep hij weg, was hij die baan ook weer kwijt. Dat was al inmiddels baan nummer 20 die hij kwijt was. En die broederraad zat dus met een probleem. Die zeiden, ja, wij krijgen dat geld dus nooit meer terug. En we hebben dat dus geleend uit de gemeentekas om deze mensen te helpen. Maar we zitten nu met een groot probleem, want dit kunnen we helemaal niet verantwoorden. Want hoe moet men straks tegen de gemeente zeggen van, ja jongens, sorry, die 10.000 euro zijn gewoon weg. Die hebben we geleend aan mensen die het niet terug kunnen, willen, hè, betalen, die het niet terug gaan betalen. Waarom? Omdat daar dus een karakterprobleem bij deze man zit. Hoe gaan we dat vertalen naar de gemeente toe? En zeggen van, ja, jullie hebben gaven gegeven, iedere weekend je tiende, en wij hebben het dus weggegooid. Goed. De volgende dag zeggen wij Healing Room. En wie zie ik daar binnenkomen? Deze man. Ik denk, oh jee. Nou, mijn mens zijn. Kijk, ik ben een mens opgegroeid met discipline, diploma's, hard werken, prestatie enzovoort. Dus ik ben helemaal anders dan deze man. Ik ben er een van tanden erop zetten. Hè? Discipline enzovoort. Dus naar mijn mens zijn. En dan ook net dat verhaal van die broederraad. Ben ik geneigd om tegen die man te zeggen van, joh, dit gaat niet. De vermanende toer, dat zou helemaal mijn ding zijn. De vermanende toer. Maar tegelijkertijd, hij komt dus bij ons op de Healing Room. En de Healing Room is niet een plaats van vermaning. Dat is een plaats waar mensen Jezus ontmoeten. En wat wij doen, eigenlijk het enige wat wij doen, is mensen een ontmoeting geven met de levende Jezus. En niet een ontmoeting met mijn mening. Ik moet zeggen, ik heb er gewoon 10 minuten voor genomen. Want daar gaan we het zo ook nog over hebben. Over zielsmatige profetieën gaan we het zo ook over hebben. Ik dacht, ben ik wel neutraal? Dat was het natuurlijk niet. Ik denk, kan ik wel voor deze man iets van God ontvangen? Als ik zo'n groot vooroordeel tegen hem heb, kan ik dat wel? Nou, ik heb mezelf gewoon 10 minuten opgesloten. En gezegd, Heer, mijn taak is hier niet om een verlengstuk te zijn van de discipline van de broederraad. Mijn taak is hier alleen om mensen een ontmoeting te geven met Jezus. En na 10 minuten was ik er klaar mee. Dan zeg ik, oké, Heer, als hij straks voor me zit. We werken daar steeds met teams van 3 personen. Meestal 3 of 4 teams tegelijk. En ik zeg, als hij straks voor me zit, is hij een totale vreemde. Ik weet niks van hem. Ik ga totaal neutraal er tegenaan, alsof ik hem nooit eerder heb gezien, alsof ik niets weet. En alles wat ik aan vooroordelen heb en meen te weten, dat stop ik gewoon weg. Dat kruisig ik gewoon weg ermee. Dus hij zat voor me en ik zei, oké, Heer, uw antwoord. En ik begon over hem te profeteren. En de Heer zei, ik ben niet als jouw eigen vader, die altijd kritiek op je had. Ik ben niet als de meester van jouw school die over jouw schouder meekeek en altijd kritiek op je had. Maar ik ben een vader die van jou houdt. En die jou ten volle accepteert en ten volle lief heeft. Ik moet zeggen, ondertussen knarste er hier wat aan de linkerkant. Maar dat gaf ik gewoon geen kans. En hij begon te huilen. Hij begon te huilen. Want dat had hij niet verwacht. En wat van Gods wegen naar hem toe kwam, was uitsluitend liefde, bevestiging. En dat deze man nu weer staat, en dat dit gezin op orde komt, heeft puur te maken, niet met enige vorm van discipline, maar het heeft puur te maken dat hij langzamerhand zijn identiteit als zoon van God heeft ontdekt, niet alleen hier, maar met zijn hart. En dat brengt hem langzaam tot een stabiliteit, waardoor ook zijn leven weer normaal kan worden. Ik vind dat het mooiste wat er is, mensen ontmoeting geven met de levende Jezus. Het allermooiste. Ik ga nog 1 dingetje daarover vertellen. Ik had pas een ploeg Roemenen over. We gaan in Roemenië een healing room openen. Ja, ik doe allemaal gekke dingen. En ik had dus een ploeg Roemenen bij mij, een voorganger, een oudste, een psycholoog en nog een gemeentelid. En die kwamen hier een weekje training doen met mij. We hebben een aantal healing rooms zijn we geweest. En op een goed moment zitten we in een healing room En we zijn aan het bidden voor een man die in een rolstoel zit. Op dat moment ben ik met de voorganger van die gemeente samen voor hem aan het bidden. En wat hij vertelt, we komen even tot de conclusie dat deze man gevoelsmatig, emotioneel, volkomen vastzit. Zijn hele gevoelsleven is geblokkeerd. En wij gaan voor hem bidden. En ineens beginnen ik en deze Romeinse voorganger op hetzelfde moment te huilen. Een bewogenheid van God pakte ons. En die bewogenheid had niets te maken met het verhaal wat deze man had verteld. Want dat was niet zo superzielig of zo. Maar het gebeurde gewoon met ons. Alle twee werden we exact op hetzelfde moment zeer emotioneel. We moesten gewoon huilen, onze tranen biggelden eruit. En die man keek ons verschrikt aan. En toen begon hij zelf ook te huilen. En dat was voor het eerst in 16 jaar. Er brak bij hem iets toen hij ons zag huilen. En ik moet over zulke dingen altijd nadenken. En dan denk ik, ik vind dit super. Want op dat moment deelde God zijn emoties over deze man met ons. En terwijl ik en die Romein twee totaal verschillende mensen zijn, ontvingen wij beide precies op hetzelfde moment, onafhankelijk van elkaar, die bewogenheid van God voor deze man. En we moesten alle twee huilen. En weet je wat ik nou zou willen? Dat ik altijd zou kunnen delen in de emoties van God. Jezus had dat, hè? Jezus had dat. Jezus deelde in de emoties van God. Als Jezus daar op die ezel zit en hij komt op de Olijfberg, een paar dagen voordat hij gekruisigd gaat worden, Palmzondag, dan begint hij bovenop de Olijfberg te huilen. En dan zegt hij: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik u willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens vergaderd en gij hebt niet gewild. Hoe vaak heeft Jezus geprobeerd de mensen van Jeruzalem te vergaderen? Nou ja, goed, hij heeft daar gepredikt. Maar hij praat helemaal niet over zichzelf. Als hij zegt, hoe vaak heb ik u willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens vergaderd. Dan spreekt hij rechtstreeks uit het hart van de Vader. En de tranen die haar huilt, dat zijn niet alleen maar de tranen van Jezus. Dat zijn de tranen van de Vader die een hele geschiedenis lang, honderden jaren lang, geprobeerd heeft dit volk tot zich te vergaderen. En iedere keer die frustratie dat ze niet willen, doormaakt. Jezus deelde in de emoties van de Vader. Jezus zegt ook, Johannes 5 vers 19, ik kan niets doen of ik moet het de Vader zien doen. Een hele schokkende Bijbeltekst. Haalt alle theologie omver. Want we denken altijd, Jezus kon. Nou, Jezus kon helemaal niks. Staat er echt. Hij zegt, voorwaar, de Zoon des Mensen kan niets doen uit zichzelf. Of hij moet het de Vader zien doen. Johannes 5 vers 30. Voorwaar, de Zoon des Mensen kan niets doen van zichzelf. Gelijk hij hoort, oordeelt hij. Jezus spreekt uit het hart van de Vader. Alle wonderen die hij doet. Hij dacht niet, nou weet je wat, ik ga maar eens even wat wonderen doen. Ach, laat ik hier ook maar eens even een wonder doen. Hij ontvangt van de Vader. Hij ziet van de Vader. En hij ziet wat de Vader doet. En Jezus is gewoon een verlengstuk van het handelen van de Vader. Dat is heel apart. Je kunt soms voor iemand bidden en dan weet je al dat het gaat gebeuren voordat het gebeurd is. Je weet het gewoon al. Waarom? Omdat je het ergens hebt opgevangen dat God het doet, dat God het al aan het doen is en dat je alleen maar hoeft te zeggen, word beter. En het gebeurt. En je weet ook dat het gebeurt. Je hoeft helemaal geen geloof op te wekken en te denken, ja, nu moet ik vooral even goed gaan geloven en nog even denken aan je Zijlstra en nog even, weet je. Dat is helemaal niet nodig. Want je hebt het namelijk al van God gehoord en dan gebeurt het. 100% raak. Heel vaak zijn we bezig met dingen te doen die werken volgens een systeem. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen genezen. Dus wat gaan we doen? Op alle zieken de handen leggen en ze zullen genezen. Een volgende systeem, een volgende principe. Is dat heel fout? Ja, nee. Jezus handelde niet volgens principes. Ja, ook wel. Maar hij handelde rechtstreeks uit openbaring. En daarom werkte het ook. En dan brengen ze een keer een doofstomme bij Jezus. Dat staat in Markus hoofdstuk 2. En ze dringen erop aan dat hij hem de handen gaat opleggen. Want dat hebben ze namelijk al 1000 keer gezien. Dat Jezus zieken de handen oplegt. En iedere keer worden ze dan beter. Dus zeggen ze, Jezus, leg hem de handen op. En Jezus doet het niet snel genoeg. Dus ze gaan aandringen. Jezus, leg hem de handen op. En wat gaat Jezus doen? Jezus gaat spuren. Gaat die vingers in de oren steken, weet je wel. Dat wordt ook weer gelijk geïmiteerd, weet je wel. Zij gaat vingers in die oren steken. En dus sinds die dag gaan wij dus ook bij dove mensen vingers in de oren steken. Omdat we denken dat dat weer werkt. Maar Jezus doet gewoon precies wat hij de Vader ziet doen. Het is trouwens een vreselijk verhaal hoor. Want dan staat Jezus die vingers in de oren steekt. En dan denk ik, ik hoop dat die man zijn oren nog een keer gewassen heeft. En dan staat er, dan spuugt Jezus en raakt zijn tong aan. Ja. Ik heb daarover nagedacht. Er zijn 2 mogelijkheden. Het Grieks is al even onduidelijk als het Nederlands. Er zijn 2 mogelijkheden. Of die vinger die hij net in het oor had gestoken, daar spuugt hij op en steekt dat in de mond. Dat is het minst erge. Dat is het minst erge. Of Jezus zegt, doe je mond open en spuugt er rechtstreeks in. Goed zo, hè? Dat wilde ik nou echt verhoren. Maar oké, dat gaan we dus niet imiteren eigenlijk. Maar kijk, Jezus handelt dus uit openbaring. En misschien dat hij dit wel helemaal expres deed. Hij deed het omdat hij de Vader zag doen. Maar de boodschap daarachter is misschien wel dat Jezus niet na te rekenen is. En dat wil hij ook niet. Dat is heel apart als Jezus Nicodemus ontmoet. Hè? Dan zegt hij, je moet opnieuw geboren worden uit water en geest. Even voor de duidelijkheid, water. Moet ik het beter uitleggen? Weten jullie wat het is? Hè? Okay. Je moet opnieuw geboren door water. En dan geest. Goed, oké. Okay. En dan zegt hij, dan gaat Jezus iets zeggen over die mensen die uit de geest zijn geboren. En dan zegt hij, de wind blaast waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is iemand die door de geest is geboren. Hé, hey. Die worden allemaal een beetje gek. Je weet niet waar ze vandaan komen en waar ze heen gaan. Waarom? Ze worden namelijk door de geest geleid. Zoals de geest blaast, zo gaan ze, zo bewegen ze. Ze bewegen met de geest. En de ene keer gaan ze naar links, de andere keer naar rechts. De voor, naar achteren, van links naar rechts. En je kunt het helemaal niet narekenen. Super is dat. Weet je waarom allemaal? God wil communicatie en geen principes. Ben ik tegen principes? Nee, want dat wordt ook weer, en dan ga ik het ook weer tegen mij gebruiken. Ik hou ook principes in mijn leven. Maar in de leiding van God volg ik geen patronen, maar probeer ik gewoon te luisteren. Luisteren. En van daaruit te handelen. En dat is verreweg het effectiefste. Weet je, ik heb jarenlang, toen ik nog in Amsterdam woonde, iedere vrijdag in de stad geëvangeliseerd. Weet je, want je was gered om te redden. Ik wil het niet belachelijk maken, maar goed, toch maar een beetje wel even. En ik heb daar gepredikt in de Kalverstraat, in de CNA-passage, op de Dam. Echt jarenlang, iedere vrijdag. En op de Wallen, en van deur tot deur, weet je wel, met de stem in de woestijn en allerlei andere bladen. Ook aanbellen, niet in de brievenbus, aanbellen. Proberen te praten, uitgescholden worden enzovoort. Alles geprobeerd. En dat was omdat, ja, weet je, dat hoorde zo. Je moest iets doen, weet je. Doen. Je moest iets doen. En hoegenaamd niemand kwam tot de Heer. En nu? Maar het kan zomaar gebeuren. Zit ik in het vliegtuig, weet je wel, in Suriname. Zit ik naast iemand. En dan gesprekje. En dan denk ik, ach, weet je, we moeten een beetje opscalen. Dan zeg ik, weet je, de Heer heeft iets tegen mij gezegd over jou. Wat de? Ik zeg, mag ik even je hand vasthouden? Begin ik even te profiteren. Janken geblazen. Rijpe appeltjes. Zo makkelijk. Zo makkelijk. Op de healing room, de ongelovigen die komen regelmatig ongelovigen. 8 van de 10 komen tot de Heer. Hoe? In 3 minuten. Hoe? Gewoon spreken vanuit het hart van God. Nou, dan moeten ze knap hard zijn hoor, wil ze daar tegen kunnen. Daar kunnen ze niet tegen, ze gaan zo om. Je profeteert over ze, de Heer brengt het verborgene van het hart aan het licht. En ze beginnen te huilen, want ze zijn namelijk niet hier geraakt, maar hier ook. En ze weten, dit weet niemand. En als je dan vraagt, zou je die Jezus, die zoveel van je houdt, niet willen dienen? Ja, graag, maar ik weet niet hoe. Zo makkelijk. Dan zeggen wij, wij weten wel hoe. Bid maar na, weet je wel. Heel makkelijk. Soms kunnen dingen heel makkelijk, maar dat heeft alles te maken met luisteren naar het spreken van God. Dat heeft allemaal mee te maken. De basis van het leven van Jezus is openbaring. Je moet soms eens even mensen op verkeerde been zetten. De basis van Jezus' succes waren niet zijn wonderen, maar was de openbaring. Van daaruit gebeurden de wonderen. Dat is het namelijk. De communicatie tussen Jezus en de Vader is de basis van zijn hele bediening. En daaruit komt alles voort. Al die wonderen. Heel apart ook, hè? Bij een man als Jan Zijlstra. Dan gaat hij die samenkomst houden. Dan heeft hij de mensen tot de Heer geleid. En dan zegt hij ineens, ja, aan die kant achterin zit iemand en die heeft een liesbreuk van mijn part. Hè? Ik noem maar wat. En dan zie je iemand rood worden. En komt u maar hier. Maar waarom? Hij zegt dus niet, wil iedereen die ziek is nu naar voren komen. Nee, hij zit aan het communiceren. Hij is aan het communiceren. Hij zegt, Heer, laat het maar zien. Laat het maar zien. Ik ben een paar van mijn beste healing room medewerksters kwijtgeraakt. Die gingen namelijk paranormaalbeurzen doen. Ja, ik ging zelf ook wel mee naar paranormaalbeurzen. Dat is enig om dat te doen, paranormaalbeurzen. Hartstikke leuk. Mensen komen zo makkelijk tot de Heer, zijn zo open. Wonderen gebeuren daar aan de lopende band. Zo makkelijk. Ja, die mensen geloven er namelijk in. Die geloven het bovennatuurlijke. Dus als je zegt, mag ik voor je bidden in de naam van Jezus? En ze zeggen ja, dan gebeurt het direct. Mensen genezen zo onder je handen. Zo makkelijk. Maar goed, ze gaan er dus heen met een ploegje. Dus ik ben mijn beste medewerkers eraan kwijtgeraakt. Die vonden dat namelijk veel leuker dan bij ons op de healing room. Dat vonden ze langzamerhand een beetje saai. En die gingen dus dat doen. Dus één daarvan, dat is Heloïse. En nou, die gaat van tevoren een dag bidden en vasten. En die zegt, Heer, wat gaat u doen aanstaande zondag op de paranormaalbeurs? Nou, zegt de Heer, dat wordt iemand met een kapotte hak. En dat wordt iemand met een doof rechteroor. En dan hebben we nog iemand met een nierprobleem. En oké, ze schrijft het allemaal op. En dan gaan die twee vriendinnen van me, Jolande en Heloïse, gaan daarheen. En dan gaan ze een workshop houden, bovennatuurlijke genezing, met demonstratie. En dan beginnen ze, ja, jij gelooft het niet. Dan beginnen ze met, dat gaat zo. Ik ben een verhaaltjesverteller. Zometeen gaan we nog wat serieus worden. Maar beginnen ze zo, dus dan wordt die workshop paranormale genezing, dus die zaal zit dan vol met al die verbezoekers, die bezoekers van die beurs, die zitten daar. Workshop boven natuurlijke genezing met demonstratie, wil iedereen wel zien. Dus ze beginnen niet met, wij verkondigen u Jezus, nee, dat moet je helemaal niet doen, dan lopen ze weg. Dus ze zeggen, is hier iemand met een beschadigde rechterhiel? Ja, ik. Nou, komt u maar even hier. Nou, dan hand erop, weet je wel. Er wordt wat gefluisterd, niemand hoort wat. Of er wordt wat binnensmonds. Hè? En zeggen ze, en hoe is het nu? De pijn is weg. Hoe kan dat nou? Ja. Oké, pijn is weg. Goed zo. Ga er maar weer zitten. Ja, dan willen we nog iemand met een doof rechteroor hebben. Is die hier? Ja, hier ook. Nou, komt u maar hier. Nou, weet je. Dus de naam van Jezus wordt niet genoemd. Nee, wordt niet genoemd. En dat wordt ook beter. Nou, dan wordt er nog een nier, die wordt ook beter. En dan beginnen ze pas en dan zeggen ze, ja, u hebt het nu gezien, bovennatuurlijke genezing. Hoe weet u nu dat de bron en de kracht van waaruit we dit doen, dat die zuiver is? Die mensen snappen helemaal niet waar het over gaat. Dus dan pakt Jolande twee glazen water en die zegt, nou weet je, dat ene dat is vergiftig en het andere dat is gewoon water. Je kunt het aan de buitenkant niet zien. Hoe weet je nou van welke je doodgaat en van welke gezond is? Dat is een lastige vraag. Zie, al die mensen die denken, waar wil ze heen? Waar wil ze heen? En dan zegt ze, nou, ik weet het. Ik weet dat mijn kracht te vertrouwen is. De kracht die ik gebruik. Of de kracht die hier aan het werk is, dat die te vertrouwen is. Mensen zitten met nog meer vragen. Ze zegt, dat komt omdat mijn bron dat van zichzelf heeft gezegd, dat die betrouwbaar is. Mijn bron heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En zijn naam is Jezus Christus. Boink. Maar ondertussen zijn er eerst al 3 wonderen gebeurd. Dus dan is de samenkomst, de workshop is ten einde. En de een na de ander komt zich vervolgens melden om een gesprekje. Paranormaal beurs. Vroeger gingen we er omheen staan, weet je, met foldertjes, ga hier niet binnen, weet je wel. Zo deden we dat vroeger. Nu gaan we er zelf staan. Lekker een dagje wonderen. Enige is dat. Maar goed, verhalen. Oké, serieus zou ik nog worden, hè? Nou weet ik niet meer waar ik nou serieus over zou worden. Oké, lieve mensen, het gaat dus om openbaring. Het gaat dus hierom dat Jezus zegt, als hij opgestaan is uit de dood, Johannes 20, vers 19, dan zegt hij, vrede zij u, gelijk mij de Vader zond. Zend ik ook u. Toen blies hij over hen en zij ontvang de Heilige Geest. Gelijk mij de Vader zond. Wij denken altijd, anders als Jezus gezonden wordt, worden wij gezonden. Nee, Jezus zegt, gelijk, net zoals hij, worden wij gezonden. Niet anders, gelijk. Zoals Jezus door de Vader werd gezonden, zo worden wij gezonden. En wat er direct aan verbonden is, is ontvang de Heilige Geest. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij zijn geroepen om op dezelfde manier als Jezus met de Vader te communiceren en van daaruit deze wereld in te gaan met de kracht van God. Maar het begint altijd bij communicatie. Het begint bij het zien van wat God doet. En het hoeft niet visionair te zien, maar het heeft te maken met dat je een hotline hebt naar God toe, een connectie. En dat je ervaart, of je het nou ziet of ervaart of weet, ineens weet je, dit moet ik doen. Ineens weet je, die persoon moet ik aanspreken. Dat moet ik zeggen. En dat kunnen allemaal hele vreemde dingen zijn hoor. Plotseling is het er. En dan, of je denkt, maar dat kan ik toch niet doen, dat kan ik toch niet zeggen. Dat kan, weet je? Of je denkt, oké, Heer, kom ik om, ik ga ervoor. En dan ga je wonderen zien, dan ga je kracht van God zien. Heeft allemaal te maken met openbaring. Daarom is openbaring en profetie zo ontzettend belangrijk. Kan de gemeente van God niet zonder openbaring? Hebben wij openbaring? Jawel, maar we lopen eraan voorbij. Gewoon omdat wij, deels omdat wij in onze cultuur het intuïtieve gewoon hebben afgesloten. Dat wordt gelijk gesmoord. Ik herinner me dat ik een keer in Amsterdam bij een draaiorgel stond, zeg. Was zo'n klein kind, begon te dansen. Gelijk haalt die moeder dat terug, weet je wel. Ja, waarom? In Zuid-Amerika zouden ze die kinderen laten dansen. Maar op een of andere manier, ja, dat hoort niet. Dat hoort niet in Nederland. We zijn zo stijf als ik weet niet wat. En daar heb ik ook last van gehad hoor. Voordat ik kon bewegen. Zo, weet je wel. Zo. In de samenkomst. Nou, dat heeft even geduurd hoor. Voordat er wat kon bewegen. Maar, oké. Dus wij hebben dat intuïtieve, dat is in onze westerse cultuur helemaal gesmoord. Vrouwen hebben er minder last van, zie je, wat zijn er in het voordeel. Maar bij mannen is het wel heel erg, hè? Die mogen al niet huilen, die mogen geen gevoel hebben enzovoort. En die mogen al helemaal niet intuïtief zijn. Vrouwelijke intuïtie, zeggen wij dan, weet je. Is toch verschrikkelijk? Maar dat is dus typisch het probleem van onze cultuur. Waarom gebeuren er in Nederland zo weinig wonderen? Dat we helemaal de connectie met de geestelijke wereld kwijt zijn. En omdat we ook, zelfs binnen de evangelische beweging, hè, helemaal niet intuïtief zijn. We willen alles eerst rationeel, onder controle. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit oplossen? Is dit houdbaar? Kijkt iemand mij vreemd aan? Wat zeggen de mensen daarvan? Wat vinden ze? Wat denk ik dat ze vinden? Wat als het misgaat? En als we die controle erop gezet hebben, dan gaan we het niet meer doen. Dan gaan we het gewoon niet meer doen. En dan zijn we te laat en is de kans voorbij gegaan en dan gebeurt het niet. Waarom komt profetie zo vaak in diskrediet? Omdat wij het mengen met onze eigen gedachten en onze eigen wensen. En dat hebben we niet door en dat is vaak nog te goede trouw en goed bedoeld. En het is heel belangrijk dat in de gave van profetie, dat wij de randvoorwaarden zuiver stellen. Ik heb in mijn leven een keer iets heel dramatisch meegemaakt. Ik profeteerde over mensen, gebeurden prachtige dingen, zeg. En toen werd de vrouw van de oudste die onze huiskring leidde, werd ernstig ziek. Zij kreeg kanker. Er gingen speciale bidstonden voor haar houden. En op een van die bidstonden, de sfeer was gewoon supersfeer, ontving ik in mijn hart de zekerheid dat ze zou genezen. En ik zei, zo zegt de Heer, jij zult genezen. En ze ging dood. Ik heb een half jaar niet meer durven profiteren. Ik kreeg ook nog van iedereen de schuld. Dat was niet het ergste. Maar dat ik mezelf... Ik dacht, hoe kon dat gebeuren? Ik wist het gewoon zeker. Hoe kon dat nou gebeuren? Hoe kon het dat ik het niet kon onderscheiden, vals van waar? Hoe kon dat gebeuren dat ik het niet kon onderscheiden? Maar het was duidelijk, het was niet waar. Het was niet uitgekomen. Ik kreeg van iedereen de schuld. De gave van profetie kwam in discrediet. Zie je wel, je hebt er niks aan. Allemaal maar onzin. Ik heb een half jaar mijn mond dicht gehouden. Ik heb er met verschillende mensen over gepraat. Niemand kon me helpen, tot ik op een goed moment... Een man hier in Groningen ontmoeten, broeder Oostra, zegt dat jullie nog wat. Ja, is hier leuk, hè? En die zei tegen me, die begon te lachen en die zei, Gordon, maar dat is toch heel normaal? Ik zeg, hoezo is dat heel normaal? Hij zegt, jouw hart schreeuwde er toch om dat ze beter zou worden? Je wilde toch dat ze beter werd? Je zat toch helemaal vol met één verlangen dat ze beter zou worden? Ja, en als je dan probeert van God te ontvangen, ja... Dat wordt helemaal overstemd door wat er in je eigen hart schreeuwt en roept. Als ik nog een keer mag komen, dan ga ik het jullie ook nog in de Bijbel laten zien, dat dit in de Bijbel ook een keer gebeurt. Maar, dus wat heel belangrijk is in de gave van profetie, is dat wij een houding van objectiviteit hebben. En dat wil zeggen, als we te nauw betrokken zijn, bewogen zijn, enthousiast zijn, in stress zitten, in spanning staan, vooroordelen hebben, positief of negatief. Stel je nou voor dat ik heel erg beroemd was, weet je wel. Nou, laten we het omdraaien. Stel je voor, er kwam hier een heel beroemd iemand kwam hier binnen en een van ons wordt gevraagd over die persoon te profiteren. Ik weet al wat eruit komt. Wordt één slijmpartij. En dat gebeurt in de praktijk ook. Waarom? Oh, mag ik voor die persoon bidden? Oh, nou, dan heb je een helemaal verkeerde houding. Je bent namelijk helemaal bevangen door, oh. Nou, wat komt eruit? Oh, dat komt eruit. En dat is het hele probleem met de gave van profetie. Dat we dus niet doorhebben dat als wij van God willen ontvangen, dat wij onbevooroordeeld moeten zijn. Er zijn zelfs dingen in mijn eigen leven waar ik Gods woord niet over kan ontvangen, omdat het een veel te groot item is waar ik zelf mee worstel. Daar kan ik helemaal geen woord van God over ontvangen. Tenzij ik het heel radicaal weet los te laten, dan kan ik er iets van God over horen. Maar zolang het in mij een issue is, een belangrijk punt, iets erop of eronder, kan ik daar niks van God over horen. Waarom? Ik hoor alleen maar mijn eigen gedachten. Alles waar je zelf over aan het malen bent, waar je over in stress zit. Ik geef even een voorbeeld, gebeurde niet zo ver bij ons vandaan. En de gemeente zegt, er was een conflict tussen de voorganger en de gemeente. Het was te ridicuul voor woorden. Maar de gemeenteleden kregen openbaring dat ze hadden een dominante voorganger. En de voorganger kreeg openbaring dat hij een rebelse gemeente had. Het was natuurlijk allemaal geen openbaring. Maar het is gewoon als je in zo'n stresssituatie zit. En het is de goede trouw, hoor. Mensen menen dat echt. Maar ze hebben helemaal niet door dat als je in een vooroordeelsituatie zit. Of in een conflict situatie zit. Dat zit aan deze kant, weet je wel. En je bent er eenmaal over aan het malen en nadenken. En God wil daar doorheen spreken. Dat komt helemaal niet goed. Dat meng je gewoon met je eigen spullen. En dat is de bron van onzuiverheid in het profeteren van mensen. En naarmate je dat niet bewust bent, gaat het vaker mis. Ik heb de meest grote onzin heb ik horen profiteren. Echt waar. Ik heb ooit deel uitgemaakt van de gemeente. Daar hadden we een hartstikke goede bidstond. Ik ga niet vertellen wat het was. Hartstikke goede bidstond zeg. En ineens kreeg één keer een visioen. Die zag paarden en wagens over het IJsselmeer komen aanrijden. En de boodschap was, bij ons begint de opwekking die zich over heel Nederland gaat verspreiden. Toen dacht ik, ja, weet je, nee, enthousiasme. enthousiasme wat zich mengt met dingen van God. En ineens zijn wij centraal en ineens is... Dat is helemaal geen profetie. En zo hoor je dus allerlei dingen. En dan ik moet voorzichtig zijn, ik wil het niet overal over oordelen. Maar heel vaak hoor je dus boodschappen die zijn wishful thinking. Ja, de opwekking komt binnen nu en een half jaar. Dat is inmiddels ook alweer 10 jaar geleden. Ik had een hele goede vriend, broeder Stroethoff. Was vroeger de directeur van Tot Heil des Volks. En die had van iemand een profetisch woord gekregen dat hij niet zou sterven voordat de Heer terugkwam. Nou, hij is in 85 overleden. En dan heb ik het gemist. Maar zo heb je dus, kan het heel makkelijk gebeuren dat mensen in enthousiasme, dus ook positieve emoties, negatieve emoties, bewogenheid, betrokkenheid, vooroordelen, ik heb een hele lijst heb ik daarvan. Dat maakt dus dat mensen dat wat God wil zeggen mengen met iets van zichzelf. En we noemen dat zielsmatige profetie. En dat is de grote bron van onzuiverheid in het profeteren. En hoe voorkom je dat? Door altijd er zeker van te zijn dat je volkomen objectief iets ontvangt. Dat je de persoon voor wie je bidt of voor wie je wilt ontvangen, op dat moment als een vreemde beschouwt. Dat je je betrokkenheid loslaat. En anders dan kun je het niet ontvangen. Het is bij ons op de healing room zo, als er een familielid van een van onze medewerkers komt, dan gaat die medewerker niet meebidden. Of als het een beste vriendin is, gaat die persoon niet meebidden, of die gaat misschien wel meebidden, maar die gaat geen profetisch woord ontvangen. Gewoon niet. Waarom? Omdat je wil voorkomen dat iemand de veelheid aan voorkennis, vooringenomenheid, positieve vooringenomenheid, mengt met datgene wat God heeft. Dan ga ik het nu snel uitleggen. Jullie bidden wel eens voor elkaar? Jawel, doen jullie wel eens? Ja? Oké, goed. Er zijn twee soorten waarop je voor een ander kunt bidden. Die ene soort is bidden vanuit de linkerhelft. En dan zeg je, Heer, ik bid hier voor Tante Miep, ze maakt zulke lekkere appeltaart. En onwillekeurig misschien denk je, maak ze er nog een. Nee, dat is heel goed, weet je wel. Je bidt voor een vrouw, denk je, kijk, heeft ze een trouwring? Ja, oké, ze zal getrouwd zijn. Volgens mij heeft ze wel kinderen. Oké. Oh, de Heer zegt, je bent zo'n goede moeder, weet je wel. Ik bedoel, je kunt dus bidden vanuit wat je meent te weten of vallen in clichés. Dat is een manier van bidden. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar dat heeft niet veel. Dat is het gebed van de goede bedoelingen en de clichés. Is goed, prima. Je neemt verantwoordelijkheid voor die ander. Je probeert gewoon die ander te zegenen. Toen Henny zo ziek was, toen heeft iemand bedacht dat je in EO-visie zo'n soort van advertentie kunt zetten van Huppeldepup is heel erg ziek, stuur maar een kaartje. Wisten wij veel. En hij staat er, zegt, gaat 's ochtends de bel, zegt, staat de postbode met een complete jute zak met 600 kaarten erin. En we hebben met elkaar meer dan 1000 kaarten gehad. En die leest natuurlijk, is goed bedoeld hoor. Kijk, ik maak het nou een beetje belachelijk, maar dat komt, ik wil naar een point toe. Van die meer dan 1000 kaarten die we hebben gehad, waren er 6 geladen met de Heilige Geest. En bijna alles bestond uit goede bedoelingen. Is dat fout? Nee, is niet fout. Want het is goed om solidair met anderen te zijn, betrokkenheid te tonen. Dat is goed, dat is allemaal goed. Het is goed om te weten dat mensen voor je bidden, is allemaal goed. Maar tussen het een en het ander is een groot verschil. Dat ene is goede bedoelingen en dat andere komt van de troon van God. En dat is het verschil. En het is goed om voor elkaar te bidden. Ik ben daarvoor, want dat geeft ook vrijheid. Als je voor anderen gaat bidden, dan plaats je jezelf, neem je ook verantwoordelijkheid voor die ander. Die gaat samen naast die ander staan. Dat is goed. Maar dat die gewone soort van natuurlijk bidden met de linker hersenhelft bestaat dus uit het uitspreken van waarheden en goede bedoelingen. Dat is op zichzelf genomen prima, dat is oké. Heer, ik bid u voor haar. Hè. Help haar bij haar werk. Help haar in de huishouding. Help haar bij de opvoeding van haar kinderen. Heer, ik bid u voor deze man. Hè, dat u hem, nou goed, bedenk maar een paar dingen die je meent dat voor hem van toepassing zullen zijn. Zegen hem in zijn werkzaamheden en in zijn inkomen en bij de verbouwing van zijn huis. En zo kun je wel een paar dingen opnoemen waarmee je die ander kunt zegenen en als het ware naast die ander gaat staan. Oké. Maar daar zit geen openbaring in. En nou kun je ook op een andere manier bidden. Dat is een hele andere manier. Dan beslis je dus om helemaal niks van tevoren te bedenken en onzin uit te kramen. Dat wil zeggen, je begint gewoon en je weet niet waar je begint en je weet niet waar je eindigt. Je gaat gewoon puur af op je intuïtie. En sinds wij vervuld zijn met de Heilige Geest en God rechts is, zit hij in onze intuïtie. Bestaat er nog natuurlijke intuïtie? Ja, die bestaat ook. Bestaan er natuurlijke angsten? Ja, die bestaan ook. Maar wanneer je je openstelt voor God en daar gaat staan en zegt, Heer, ik wil die persoon naast mij, of die nu voor mij is, wil ik zegenen vanuit uw troon. Doe maar. En je begint dan te bidden zonder te bedenken, wat moet ik nou zeggen? Wat zou aardig zijn? Wat zou op haar van toepassing zijn? Of wat zou op hem van toepassing zijn? Maar je begint gewoon maar. Dan open je die intuïtie. En dan gebeuren allerlei vreemde dingen. Want dan zegt die ander, waarom heb je daarvoor gebeden? Hoe weet jij dat ik daar een probleem heb? En dan ben je in wezen bezig de connectie te leggen met profetische openbaring. Als je nog meer moed en nog meer geloof hebt, dan sla je dat bidden helemaal over. En dan ga je rechtstreeks van God ontvangen en dan zeg je, dit is van de Heer voor jou. En je stelt je gewoon open en je spreekt wat de Heer geeft. De gedachten die hij je geeft, de dingen die hij je geeft, of wat hij je laat zien, verwoord je gewoon met je eigen woorden. En als het klaar is, is het klaar. Om even samen te vatten, er zijn dus drie manieren om een ander te zegenen. Eerst is met je verstand, prima, je neemt verantwoordelijkheid voor die ander, goede zaak. Maar het is in het licht van het koninkrijk van God, is dat, nou ja, een zesje. Weet je, maar je kunt ook bidden met een 8. Dan ben je namelijk al ontvangend aan het bidden. Dan bid je, en terwijl je bidt, ontvang je gewoon gedachten, ingevingen. En die bid je uit. Het wordt misschien een heel raar gebed, maar het is precies het goede. En het andere jaar, of het nou 10 moet zijn, laat maar 9 van maken dan. Hè? Dat is als je gewoon niet zegt van, Heer, ik bid u voor, maar gewoon zegt, dit is wat de Heer zegt. En dat wat je gegeven wordt, spreek je gewoon uit. Heel spannend is dat, heel spannend. Super spannend. Maar dan gebeuren er toch wel heel aparte dingen hoor. Dan gebeuren er heel aparte dingen. Leuke dingen.